Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm de versen 4 en 5. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En o God die ons ten schilde zijt. Wij zullen uit het woord van de Heere de 25e psalm gaan lezen. En na de schriftlezing zingen we uit diezelfde psalm het 8e vers, zie op mij in gunst van boven. 25 vers 8, nadat we psalm 25 lazen. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooselijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonde van mijn jonkheid, noch aan mijn overtredingen. Gedenk, mijner, naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid voor hen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig. Want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want ze vermenigvuldigen en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we lezen verder in Zacharia 12. Vanmorgen overdachten we het eerste deel van vers 10. Daar waar wij vanmorgen ophielden met de tekst, daar begint de tekst voor vanavond. En dan lees ik dat woord van God vanaf het tiende vers middenin tot en met vers 14. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun vrouwen bijzonder. We willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de prediking van zijn evangelie. En wij willen aan de Heere opdragen Paulie Nachtegaal, die deze week voor een jaar naar de Oekraïne vertrekt om daar haar werk te gaan doen. Laten we samen bidden. Genadige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. En tot wie zouden we ook anders heen gaan? U bent de enige die de woorden van het eeuwige leven spreekt. En u bent ook de enige die niet alleen maar de woorden van dat eeuwige leven spreekt, maar ook dat eeuwige leven tot uw beschikking hebt. En het kunt geven aan ieder die u wilt. U bent de enige, Heere, die in onze verlorenheid uitkomst kunt geven. Die onze blinde ogen kunt openen. Die onze dove oren kunt ontsluiten. Die ons gesloten hart kunt ontsluiten. Die onze onwilligheid kunt veranderen in gewilligheid. Die ons van onze zonden kunt wassen. Die ons onze ongerechtigheden kunt vergeven. Als u het niet doet, al die dingen, dan doet niemand het. Dan gebeurt het ook niet. Dan blijven we blind en doof en dood en vuil en verloren. En daarom, Heere, tot wie zouden we anders gaan dan tot u? Maar laat het dan niet alleen met woorden zijn. Laat het dan niet alleen maar een vormelijk gebed wezen. Maar geef dat ons hart erin mag spreken en dat u dat ook zult herkennen. Een oprecht gemaakt hart, een hongerig en een dorstig hart. Een hart dat er ook verstand van kreeg om bij u de Heere toevlucht te zoeken. En dat u niet meer los kan laten, omdat de nood ons uitdrijft. En omdat er een oplossing moet komen. En omdat we van genade zullen moeten leven. Heere, laten we zo tot u mogen naderen in het gebed. En wilt u dan al onze noden vervullen uit uw volheid in heerlijkheid. Geef dat we het zien mogen, Heere, wat u in uw woord in de tekst voor vanavond openbaart. Waar het om gaat. Wat u hierin zelf verkondigt als resultaat van het werk van de Heilige Geest. Nodig voor het huis van David. Voor de inwoners van Jeruzalem, voor het volk van Israël, dat nog altijd in verblinding voortleeft en dat nog nooit oog kreeg voor die enige door u gegeven zaligmaker. Ze hebben hem nog nooit echt gezien en ze hebben ook nog nooit echt gezien wat ze met hem gedaan hebben toen ze hem doorboorden. Heere, laat de belofte vervuld worden, ook daar. Ook voor hen. En geef dat door het werk van de geest der genade en der gebeden. Daar die omkeer mag komen. Die resulteert in het zalig worden van gans Israël. Maar Heere, wat uw woord daarin zegt en voorzegt over dat volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is ook voor ons van het grootste belang. Wij kunnen er niet buitenom en langsheen. Ook in ons leven is dat nodig, Heere, dat we gaan ontdekken wat zonde is. Dat we gaan ontdekken wat we u de Heere ermee aandoen. Dat we gaan ontdekken dat we daarom alleen al verwerpelijk voor uw aangezicht zijn. Heere, schenk ons ook bij aanvang en bij voortgang dat waarachtige zondebesef, dat resulteert in oprechte bekering, in schuldbelijdenis en in gebed om vergeving, waardoor er plaats komt voor die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Mogen wij ervaren, Heere, dat uw woord kracht doet, ook als het vanavond in het midden der gemeente mag worden verkondigd. En laat het niet bij de prediking blijven, bij menselijke woorden, bij de vertolking van de tekst. Laat het niet blijven bij wat mensen ervan maken en wat mensen ermee kunnen doen. Want Heere, dan zal het nooit diep gaan. Maar laat het door het werk van uw Heilige Geest zo mogen wezen dat we de kracht van uw woord ervaren. En dat we het weten dat gij in ons midden zijt. En dat gij uw werk nog onder ons doet. In het openen van blinde ogen. In het zicht geven op de verlossing die in Christus Jezus is. Op het afstemmen van het hart. Op de blijde klanken van de genadeboodschap omtrent de zaligmaker. Heere, wilt u zo genadig en heerlijk onder ons werken. We dragen elkaar aan u op, samen ook met degenen die hier niet in de kerk zijn, maar die met ons meeluisteren. Heere, ontfermt u zich ook over hen die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken of tijdelijk niet kunnen maken. Zegen hen in al de omstandigheden van hun leven, van eenzaamheid, van gebrekkigheid en van wat er dan ook allemaal wezen kan. U weet van al de dingen af, van al de dingen die het leven bezwaren en die de weg moeilijk maken. Heere, laat u niet onbetuigd. Wees u van een God van genade en ontfermt u zich over alles wat in nood verkeert. Heere, laten we u ook Paulien Nachtegaal mogen opdragen, die samen met een vriendin deze week naar de Oekraïne hoopt te gaan, omdat ze daar werk gevonden heeft waarbij ze hoopt dienstbaar te zijn aan met name ook de kinderen daar. Heere, gaat u met hen mee? Wilt u hen uw genade niet onthouden? Wilt u hen daar beschermen? Ongetwijfeld zullen daar ook gevaren dreigen. Ongetwijfeld zullen ze ook momenten meemaken waarin ze wat eenzaam kunnen zijn, waarin er misschien heimwee kan komen, maar laten ze het ervaren, Heere, dat ook daar de weg tot uw genadetroon geopend is, om daar bij u ook alles te zoeken en van u te ontvangen wat ze nodig hebben. En zegen hun werk en macht, mocht het zo wezen, Heere, dat ook in dat werk wat ze doen iets uit mag komen van dat evangelie van de Heere Jezus Christus, opdat dat voor hen, mensen daar, nog tot zegen zou mogen wezen. Heere, laat uw genade ons ten deel vallen. En wilt u in welke weg we ook gaan en welke opdracht u ons ook geeft, wilt u ons leren om in afhankelijkheid van u te leven. Ten slotte kunnen we ook zonder u niets. Zo hebt u het immers gezegd. En het geldt voor ons natuurlijk leven. Het geldt zeker ook voor de geestelijke dingen. Het geldt voor ons dagelijks werk. Het geldt zeker ook voor het werk in uw koninkrijk. Dat we zonder u niets kunnen doen. Maar de apostel zei, en mag dat door ons ook worden nagezegd in het waarachtige geloof. Onze bekwaamheid is uit God. Laat dat ook wat de prediking van het evangelie betreft zo mogen wezen. Hier en waar uw woord ook verkondigd mag worden, mag het in getrouwheid geschieden, Heere. Mag het gedaan worden in de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u zo uw naam heerlijk maken in het midden van deze wereld. En wat is het voor een wereld, Heere? En wat gebeuren er veel dingen die er ons van spreken dat we buiten het paradijs zijn terechtgekomen. De rampen en de ellenden, de vrees en de angst, de verschrikking en al die dingen die ons leven bezwaren, ze waren er niet in de staat der rechtheid. Het is allemaal daarna gekomen, nadat de mens gekozen heeft om een ander te geloven en een ander te gehoorzamen dan zijn schepper. En toen de zonde kwam, toen kwam ook de ellende. Toen spoelde er een zee van ellende over deze wereld. En dat gaat maar door. En dat zal nooit anders worden. Tot op het moment dat gij nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. Heren, maar wilt u midden in de ellende toch u ontfermen? En wilt u ook tekenen van uw barmhartigheid tonen en in de nood nog leniging geven? Zorg, Heere, door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, dat het evangelie bekend mag worden en dat het verkondigd mag worden. Want dat is de boodschap die de weg wijst. Dat is de boodschap die troost brengt. Heere, laat uw woord dan heerschappij hebben. En wilt u genadig ons horen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 51ste psalm, de versen 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 5 en 6 van 51. Gemeente, verder lezend in het profetenboek van Zacharia, aansluitend aan de boodschap van deze morgen, waarin het ging over de komst, de belofte van de komst, van de uitstorting van de Heilige Geest, die hier de geest der genade en der gebeden genoemd wordt, willen we vanavond aan de hand van het woord van God letten op het werk van de Heilige Geest en de uitwerking van het werk dat hij doet. Eigenlijk is het al aangegeven in de naam die de Heilige Geest hier van de Heere krijgt, de geest der genade en der gebeden, dat dit onder andere ook tot het werk van de Heilige Geest behoort, mensen tot bidders maken. Mensen laten zien de noodzaak van Gods genade. En mensen ertoe brengen om niet alleen maar de noodzaak van die genade te zien, tegen de achtergrond van hun verwerpelijkheid, van hun verdorvenheid, maar hen er ook toe te brengen om die genade te bidden, aanhoudend en dringend te bidden. Maar er is meer dat de Heilige Geest doet. Hij maakt mensen niet alleen maar bidders. Hij opent dus met andere woorden niet alleen hun mond, zodat ze gaan spreken, zodat ze zonde gaan belijden, zodat ze de Heere om genade gaan vragen. Maar hij opent ook hun ogen. En ze zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest hen gaat laten zien wat ze hebben gedaan tegenover God. Hoe ze zich gedragen hebben tegenover de Heere. Wat hun zonden zijn tegenover hun Schepper. En die zonden die ze gedaan hebben, die worden hier niet getypeerd aan de hand van een van de geboden van Gods heilige wet. De Heere laat Zacharia dit keer niet zeggen dat ze afgoden gediend hebben of dat ze een ander gebod van de Heere hebben overtreden. Hij laat hem niet eens zeggen dat ze overtreders van de wet zijn geweest. Maar hij gaat veel dieper dan alleen maar die ontdekking aan de overtredingen tegen welk gebod van Gods wet ook. Rechtstreeks zegt hij dat hun zonden, zonden tegen God zijn geweest. En dat ze hem ermee hebben doorboord. Is dat iets wat ziet op de kruisiging van de Heere Jezus? Lezen we het Leidersevangelie in het 19e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, dan zouden we de indruk krijgen dat deze profetie inderdaad slaat op het doorboren van de Heer Jezus. Johannes, als hij vertelt dat toen Jezus gestorven was, men de proef op de som nam en dat een soldaat toen met zijn speer de zijde van Jezus doorstak, toen heeft Johannes met verwijzing naar deze tekst en naar woorden die op een andere plaats in de Bijbel ook terugkomen, gewezen op de doorboring van de Zoon van God. O ja, zeker. Als de Heilige Geest Johannes de ogen opent, zodat hij de profetie van Zacharia op deze manier in vervulling ziet gaan, dan is het ook juist om in dat feit dat die speer door Jezus' lichaam gestoken werd, dat daarin een vervulling van deze profetie is te zien. En toch slaat het daar niet allereerst op. We moeten erop letten dat de Heere zegt, ze zullen zien, mij zien, die ze doorstoken hebben. Het is dus God zelf die zich doorstoken, doorboord voelt. Het is die God die zich, en daar hebben we het vanmorgen ook even over gehad, in het eerste vers geopenbaard heeft als de God die de hemelen uitbreidt en de aarde grondvest en de geest in het binnenste van de mens formeert. Het is die God die van zichzelf hier zegt, zij hebben mij doorboord. Hij is verwond, dodelijk gewond. Kan dat dan? Kunnen mensen God een dodelijke wond toebrengen? Kunnen ze met waarmee dan ook, met welke ernstige zonde dan ook, de Heere doden? Niet dat dat letterlijk kan, maar dat is wel de intentie. Dat is eigenlijk de achtergrond van zondigen. En zo taxeert God de zonde als een poging om hem te doden. Hij mag niks meer te zeggen hebben. We zoeken het zelf wel uit, wat goed en wat niet goed is. Hij mag geen heerschappij over ons hebben. Hij mag er niet zijn. En daarom, door te zondigen, onttrekken we ons leven aan hem en aan zijn zeggenschap. En de uiterste consequentie van zonde is dat God dood moet. Wat is het anders? Als een mens zich in zijn onbekeerlijkheid van de Heere afkeert. Als een mens, een schepsel die alles aan God te danken heeft. Zelfs het naakte bestaan heeft hij niet van zichzelf, maar dat heeft hij van zijn schepper. Als een mens die alles aan God te danken heeft, tot in de regelmatige ademhaling toe, die doorgaat als we slapen en als we waken. Als een mens die ook de circulatie van zijn bloed en de slagen van zijn hart aan de Heere te danken heeft, aan de schepper en onderhouder. Wat is het anders als zo'n schepsel die elk moment in alle opzichten helemaal van zijn schepper afhankelijk is, tegen die God zegt, en u wil ik niet gehoorzamen. En u wil ik niet dienen. En met alles wat u mij gegeven heeft en elk moment weer geeft en een leven lang al gegeven heeft, en waarvan ik ook de rest van de dag en morgen en de rest van mijn leven helemaal afhankelijk ben. Wat is het anders als zo'n schepsel, zo klein, zo nietig, zo afhankelijk, tegen zijn schepper zegt, ik wil u niet. Want dat doe je als je zondigt. Als God zegt, gij zult niet, en wij doen precies het tegenovergestelde, dan zeg je, Heere, u mag niks tegen me zeggen. En u hebt geen recht om mij te gebieden. U mag me dat niet verbieden, want ik wil het toch doen. En u mag me dat niet gebieden, want ik doe het toch niet. Daarom zondigen, God taxeert het zo, is God doorboren. God op het hart trappen. God versmaden. En dat we het zo moeten verstaan, dat is duidelijk als wij even een vergelijking treffen met een woord uit het derde boek van Mozes, het boek Leviticus, hoofdstuk 24, vers 11. Daar wordt ons verteld van een Israëliet, een halve Israëliet is het eigenlijk maar, die de naam van de Heere lastert. En dan wordt er in het oorspronkelijk een woord gebruikt dat synoniem is van wat Zacharia hier gebruikt als hij dat woord, als we dat woord hier terugvinden als doorboren. De naam van God werd doorboord, gewond, doorstoken. Zo voelt God het aan. Ziet u, zonde doet God pijn. God is niet zo hoog, zo ver verheven, zo ongenaakbaar, dat hij wel naar beneden kijkt vanuit zijn hoge hemel en daar die kleine, nietige, zondige mensenkinderen zijn schepselen ziet zondigen, maar dat hem dat verder niet aangaat en dat hij daar verder niks van voelt, omdat hij zich helemaal van hen gedistanceerd heeft. Nee, omdat God zo in zijn ontferming en in zijn barmhartigheid en in zijn goedheid met zijn schepselen zich inlaat, omdat hij aan al zijn schepselen wel wil doen, omdat het hem helemaal niet onverschillig is hoe zijn schepselen door dit leven heen komen en er daarom gedurig heel dichtbij wil zijn, ook al is hij de allerhoogste koning, hij is tegelijkertijd ook die God die, zoals Hellenbroek zei, medewerkende invloeit in al onze bewegingen en in onze daden. Hij is die God die zo dicht bij zijn schepselen aanwezig wil zijn, zorgend en waarschuwend en nodigend en lokkend. Dat hij het voelt wat zij hem aandoen. En daarom vinden we in de schrift ook die uitdrukking dat wij de Heilige Geest, en dat geldt van de Vader en van de Zoon net zo, smarten kunnen aandoen. Hebt u zo wel eens over de zonde gedacht? Heb jij zo wel eens over de zonde gedacht? Over al die lelijke woorden die je zei? En over die ongehoorzaamheid? En over dat gaan op wegen die niet goed zijn. Dat je God daar pijn mee doet. Dat je je schepper daarmee doorboort. Dat God dagelijks van ons verdriet heeft. Ook al hebben wij geen pijn over onze zonde, God heeft er pijn van. En dat komt, zo zegt deze profetie, de Heilige Geest laten zien. Zoals de Heer Jezus het dat later ook gaat zeggen in zijn afscheidsgesprekken met zijn discipelen, als hij het heeft over de komst van de andere trooster en als hij van hem zegt dat hij komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wel, Zacharia zegt het op een andere manier, maar hij bedoelt hetzelfde. En dan mogen we dit best toepassen op de Heer Jezus. Ik zei zo pas, citerend uit Johannes 19, dat Johannes daar inderdaad ook naar het woord van Zacharia verwijst. En heel terecht. Wat God van zichzelf zegt, dat hij doorboord is. Dat is, en niet alleen maar in de letterlijke zin, door die soldaat met zijn speer. Maar ook in de figuurlijke zin, geregeld weer gebeurt. Met de Heere Jezus. Petrus zegt dat ook. In zijn Pinkstertoespraak. Als hij die luisteraars die naar hem gekomen zijn om te luisteren naar wat de Heilige Geest te zeggen heeft. Als hij het hen verwijt welke gij gekruist hebt. En in die kruisiging. Toen zijn handen en zijn voeten doorboord zijn. Werd hij, de Zoon van God, doorboord. De zonde van zijn volk heeft hem letterlijk de dood ingejaagd. En daarom, zien op de gekruisigde, doet de verschrikkelijkheid en de afschuwelijkheid van de zonde zien. Dat hebben we nou gedaan. Dat hebben we God nou aangedaan. Dat hebben we de Zoon van God aangedaan. De bittere en smadelijke dood aan het kruis. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. En dat heeft een kind van God nou te belijden in zijn leven. Heb u het verhaal wel eens gehoord van die jongen die bij zijn moeder die weduwe was vandaan liep, wegging. Hij was de enige die ze had en hij was het zat thuis en hij wilde weg. En zijn moeder heeft hem gesmeekt en gesmeekt, jongen, doe dat toch niet. Maar hij was vastbesloten en het kon hem niet zoveel schelen hoe zijn moeder zich voelde. En hij ging en hij bleef weg. Jarenlang. En toen kwam hij na jaren terug. En hij zocht het huisje van zijn moeder op waar hij samen met haar die tijd geleefd had. En hij klopte daaraan en de deur ging open, maar er stond een vreemde die hij niet kende. En hij informeerde, hier woonde toch die en die, en hij noemde de naam van zijn moeder. En de man die de deur opendeed, zei tegen hem, ja, ze woonde hier inderdaad. Waarom is ze er niet meer? Waarom woont ze hier niet meer? Waar is ze dan heen? En toen zei die man tegen hem, ze had een zoon, zo ongeveer iemand van jouw leeftijd. En die ging weg, ondanks al haar smeekbeden. En ondanks al haar tranen. Hij bekommerde zich daar niet om. Hij ging weg en hij bleef weg. En zij hield zo van die jongen. En zij had zo'n verdriet van die jongen en van wat hij gedaan had, dat ze langzamerhand weggekwijnd is en van verdriet is gestorven. En toen wist die jongen het. Ik heb haar dood veroorzaakt. Nee, dan ben je niet zomaar ineens eraan toe om te jubelen en het woord van God met blijdschap aan te nemen. Als je gaat ontdekken wat de waarheid is, zoals Zacharia die hier aankondigt. Dan kun je niet zomaar in één keer in een opwelling al je problemen achter je laten en in één keer al je zonden verder maar onbenoemd laten. Als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, gemeente. En als Gods geest ons gaat leren luisteren naar Gods wet in zijn geestelijke zin. En als Gods geest ons ook gaat leren luisteren naar het evangelie van de doorboorde zaligmaker. Van de aan het vloekhout gestorven heiland. Als Gods geest ons laat zien wat onze zonden teweeg gebracht hebben. En hoezeer ze God smarten en smaadheden hebben aangedaan. Dan kun je niet zomaar in één keer over alles heen stappen en zeggen, dat is allemaal verleden tijd, nou en nou is het goed. Als je gaat ontdekken hoeveel verdriet God van jou gehad heeft, dan ben je niet in één keer met die hele ontdekking aan je zonde klaar. Dat is onnatuurlijk. En zo werkt Gods geest ook niet. Zo vind je het ook niet in de schriften terug. Maar dan gaat de kennis van zonde en ongerechtigheid pijn doen. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Kennen we dat? Beleven we dat vandaag ook nog? En wat produceert dat dan? Wat komt hier dan uit voort? Wel, dat maakt de profeet verder ook duidelijk. Dat werk van de Heilige Geest, dat resulteert in een hartelijke droefheid. Een droefheid over de zonde, maar dan tegelijkertijd ook een droefheid naar God. Een hartelijk leedwezen over wat we hebben gedaan. Als de Heilige Geest ons daarvan gaat overtuigen, gemeente, dan blijft de mens niet zoals die was. Dan blijft de mens niet onverbroken. Dan gaat het kapot van binnen. Dan breekt het. Dan breek je zelf ook. En in het verlengde daarvan is er de oprechte bekering. En dat tekent Zacharia onder het beeld van de rouwklacht. De rouwklacht, hij heeft er twee beelden voor. De rouwklacht bij de dood van een enig geboren en even verderop in datzelfde vers van een eerstgeboren zoon. Er was er maar één in de familie, zoals bij die weduwe in Nain. Ze had er maar één jongen. En voor de rest had ze niemand meer, de man was ze al kwijt. En toen stierf dat kind. Toen was ze hem ook kwijt. Wat een verdriet. En ze kan de tranen niet bedwingen. Want loopt ze straks achter de baar om haar kind naar het graf te brengen, dan weent ze. Geen wonder toch? Wie zou niet wenen? Intens is het verdriet over de dood van een enigst kind. Intens is het verdriet over iemand die je had en die je kwijt bent en nooit meer terugkrijgt. Wat blijft er dan nog te hopen over? Wat blijft er dan nog voor vreugde over? Wat voor perspectieven heb je dan nog? Als je het nou al weet en je gaat het hoe langer hoe meer realiseren, dat je dan straks in je huisje terugkomt en je krent, je hoort hem nooit meer en jij zegt nooit meer wat en je kunt ook nooit meer wat voor je jongen doen. Zo zal de rouwklacht, zegt Zacharia, in Jeruzalem zijn. Zo zullen de Joden een keer wenen. Als God door zijn Heilige Geest hen de ogen ervoor opent, dat ze eeuwen en eeuwen zijn geliefde zoon verworpen hebben. En zo gaat de Heere door zijn Heilige Geest de belofte ook vervullen bij iedereen die door hem aan zichzelf wordt ontdekt. En Zacharia gebruikt een tweede vergelijking. Dan heeft hij het over een historisch gebeuren. De dood van de nog kort voor de ballingschap veel te vroeg overleden koning Josia. 39 jaar oud. En wat hebben de vromen in Jeruzalem hoop gehad dat er een keer ten goede zou komen. Ze hadden in de dagen voorafgaande aan de regering van Josia moeten meemaken dat het volk hoe langer hoe verder van de Heere afwek en dat hoe langer hoe meer de afgoden gediend werden en dat de Heere natuurlijk die gruwelen niet langer zou kunnen gedogen. En toen kregen ze deze koning, heel jong was hij nog maar. Toen hij 8 jaar was, werd hij al koning. En toen hij 16 jaar was, begon hij de Heere zijn God te zoeken. Mooi voorbeeld voor jonge mensen. En je mag het zelfs nog veel eerder doen dan wanneer je 16 bent. Om de Heere, de God van Israël, te zoeken. En toen hij 20 was, begon hij een reformatie. Zo jong. En dan al zo tot zegen voor het volk. En wat hebben de vromen en de godvrezenden in Jeruzalem de Heere gedankt voor zo'n koning. En voor de initiatieven die hij nam. En voor de invloed die hij uitoefende. En voor het overwicht dat hij over zijn hofpersoneel had. Want hij deed het toch maar in de kracht van de Heere. En zo leefden ze op. En zo leefde het volk weer op. En zo werd de dienst des Heeren hersteld. Maar dan krijg je die oorlog tegen die Egyptische farao. En in de strijd bij Megiddo, in het dorpje Hadad-Rimmon, sneuvelt koning Josia. En de hoop is vergaan. En de rouwklacht is groot. Jeremia heeft blijkens 2 Kronieken 35 vers 25... een rouwklacht gemaakt. En die hebben ze in Jeruzalem elkaar toegezongen. In bitter verdriet over de dood van hun koning. Dat is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. Als hij overtuigend van zonde, gerechtigheid en oordeel in het leven van een mens werkt. De mens gaat zijn zonden zien en bewenen. Nee, dat is niet alleen maar een gewetensovertuiging dat je ineens een steek in je geweten krijgt. En dat je in je geweten weet, dat was niet goed, dat was lelijk van me, dat had ik nooit mogen doen. Zodat je er, als je er goed over nadenkt, je gezicht rood wordt van schaamte. Dat is ook niet dat een keer de schrik ons om het hart slaat als we van het oordeel horen. Dat is ook niet een gevoel van betrapt zijn als je iets aan het doen was en een ander ziet het en constateert het en weet er nou ook van. Maar dit is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Gemeente, u merkt het wel. Zacharia brengt geen boodschap waaruit wij de conclusie kunnen trekken dat zonde niet zo heel ernstig is. Zacharia zingt in zijn tijd niet mee in het koor van die mensen die er altijd geweest zijn, die de zonde een beetje kleineren en vergoelijken en begrijpelijk maken. Ook vandaag zou Zacharia niet meegezongen hebben in het koor van de psychologen, de psychiaters, die zonde eigenlijk alleen maar als een soort defect, als een soort gebrek, als een wat minder leuke eigenschap van mensen kwalificeren. Dat is de Bijbelse boodschap omtrent onze zonde niet. Dat oppervlakkige gepraat, waardoor wij moeten gaan geloven dat mensen allemaal nog wel wat op te kalfateren zijn. En waardoor er hier en daar nog wel wat invloed op een mens uitgeoefend kan worden, zodat hij bepaalde slechte eigenschappen wel wat kan overwinnen. En dat zonde eigenlijk alleen maar een gevolg is van de achtergrond die een mens gehad heeft en de omgeving waarin hij groot geworden is en de voorbeelden die hij van anderen gezien heeft en die aantrekkelijk waren voor hem en die nou ook na gaat volgen. Zacharia heeft de dingen veel dieper gepeild. Trouwens, het is de profeet Zacharia niet, maar het is de Heere zelf die het gezegd heeft, hoe het ermee voorstaat en wat zonde is. Geen gebrek, geen defect, maar een moedwillige, opstandige daad tegen God om God dood te krijgen. God te verwonden, dodelijk als het kan. En om die werkelijkheid loopt de profeet Zacharia niet heen. En hij zwijgt er niet over, omdat dit nou ook niet direct in het gehoor van de mensen ligt. En omdat de mensen liever zachte dingen willen horen. Nee, we moeten de boodschap van de profeet nemen zoals hij ze gesproken heeft. Omdat het het woord van God is dat door zijn mond en door zijn pen vanavond ook tot ons komt. En we moeten dat hele hoofdstuk lezen. En niet vanavond in één keer naar vers 1 van hoofdstuk 13 gaan. Waar het over die fontein gaat tegen de zonde. Dat is ook een boodschap Gods, maar die komt pas na deze boodschap. Het gaat wel diep. Want het zit ook diep. Het is wel ernstig. Maar het is ook ernstig. En dat gaan ze in Jeruzalem beseffen. Dat zullen de Joden een keer gaan ontdekken. Dat hoort bij de manier waarop de Heere gans Israël zalig gaat maken. En dat hoort ook bij de wijze waarop de Heere, wie het dan ook is, mensen uit Abraham, Isaac, Jacob, mensen uit weet ik het, wat voor volk en wat voor natie, allemaal Adams kinderen, allemaal gevallen, verloren schepselen, als de Heere wie dan ook, A of B of C of tot het hele alfabet door, gaat ontdekken aan zonde en ongerechtigheid. Overal waar de geest wordt uitgestort, daar gaat dit besef leven, gemeente. In het huis van David, dat is het koningshuis, maar ook in het huis van Nathan. En dan moet u hier bij Nathan niet denken aan de profeet Nathan, maar aan een van de zonen van David. David heeft ook een zoon gehad die Nathan heette. Dat is een man van wie we verder niks weten. Is lang niet zo bekend als Salomo bijvoorbeeld of als Absalom. Nathan is een van die prinsen in het hof geweest van wie niemand verder iets hoorde. Dus als de profeet zegt dat het huis van David gaat rouw klagen, dan doelt hij op dat huis zoals iedereen dat kent en zoals iedereen ervan gehoord heeft. De aanzienlijken, de belangrijken, de op de voorgrond tredenden. En als hij het heeft over het huis van Nathan, dan heeft hij het over dat deel van het huis van David, dat wat in het verborgene geraakt is, in de vergetelheid. En dat bij de mensen helemaal niet zo bekend is. De bekenden, maar ook de minder bekenden. Waar Gods geest ook gaat werken, daar werkt hij dezelfde dingen. En dat is bij de priesters al net zo. Niet alleen in het huis van Levi, dat is de aanduiding van de priesterstam, nietwaar? De algemene aanduiding, waarvan iedereen weet wie er bedoeld wordt. Levi, de levieten, de priesters, iedereen kan zeggen wie dat zijn. Maar ook de nazaten van een zekere Simei. Niet die Simei van wie we in de geschiedenissen van David lezen, maar Simei, een zoon van Levi, een nazaat van Levi, een minder bekende. Iemand van wie de mensen eigenlijk ook heel weinig weten. En dat huis van Levi, dat huis van Simei, ach, dat woont ergens achteraf. Maar als Gods geest gaat werken, of het dan in de voornaamste priesters is, of dat het in de wat minder bekende en op de achtergrond gebleven priesters en levieten is, het is hetzelfde werk. En verder, alle geslachten afzonderlijk. Het woord bijzonder dat zo vaak voorkomt, dat betekent hier gewoon afzonderlijk, ieder apart. Alle geslachten apart. Ook die geslachten die geen eens een naam hebben. David en Nathan en Levi en Simei, die hadden dan nog een naam. Die kon je nog traceren. Maar er zijn er ook die niet eens een naam hebben. Die helemaal onbekend zijn, tenminste op aarde. Die hier op aarde helemaal niet meetellen. Maar die God even wel weet. En waar de geest komt, ook al is het in die kringen, bij de mensen zonder naam en zonder indruk te kunnen maken, daar is het dezelfde geest die hetzelfde werk doet en dezelfde vrucht op zijn werk doet beleven. Alle geslachten, alle families, afzonderlijk. Waarom eigenlijk afzonderlijk? Waarom al die families apart? Misschien wel, ik veronderstel maar, dat elke familie toch zijn eigen speciale zonden kan hebben. Want er zijn families, er zijn gezinnen waar de zonde van het materialisme is. Waar mensen eigenlijk nauwelijks of helemaal geen aandacht geven aan geestelijke waarden. Waar de geestelijke dingen helemaal niet meetellen en niet meewegen. En waar nooit over de geestelijke dingen gesproken wordt. Waar heel het leven opgaat in de aardse zaken. Misschien dat er tussen al die bedrijven door nog een keer een kerkdienst zit, waar de geestelijke zaken dan wel anderhalf uur lang aan de orde komen, via de prediking en via de psalmen die we zingen. Maar daarna is het weer over. Dan gaan we weer over tot het materiële, tot het tijdelijke, tot het vergankelijke. En als dat de speciale familiezonde is, dan zal van die speciale familiezonde afzonderlijk belijdenis moeten worden gedaan. En in een andere familie overheerst een andere kwaaie trek. Daar leeft men in onwin met elkaar. En daar kan men geen vrede sluiten met elkaar. En daar kijkt men elkaar altijd aan met beschuldigende ogen. Want jij hebt toen dat gezegd en jij hebt toen dat gedaan. En je bent er nooit op teruggekomen. En men leeft in onwin met elkaar. En dan moet van die speciale familiezonde ook eerlijk belijdenis worden gedaan. En zo zou er meer te noemen zijn. Maar als Gods geest werkt, dan komen ze op hun plaats. Dan komen ze allemaal op hun plaats. En dan leren ze bukken voor God allereerst. En dan leren ze rouwen. Want ik heb u tegen u alleen misdreven en gedaan wat kwaad is in uw oog. Dan zijn er geen uitzonderingen. Ziet u dat? Ja, maar zegt iemand, de Heere leidt iedereen toch niet op dezelfde weg? Er zijn toch van die uitdrukkingen gangbaar onder ons en daar zit toch wel een heel stuk waarheid in. Dat wat de een van voren leert, de andere van achteren leert enzovoort. Je kunt toch niet iedereen over één kam scheren. Gemeente, dat doen we ook niet. En dat doet de profeet Zacharia hier ook niet. Want het is waar dat wat de een van voren leert, leert de andere van achteren. En het is waar dat wat de een misschien veel dieper leert, dat de ander daar lang niet zo diep in ingeleid wordt. Het zal waar zijn, al die dingen. En de Heere is in het Rijk der Genade net zoveel kleurig als in het Rijk der Natuur. Vandaar dat er gesproken wordt over de menigerlei genade en de veelkleurige wijsheid Gods. Het is niet allemaal dezelfde tint in het geestelijke leven. Het is in de tuin, het is in de bossen ook niet allemaal dezelfde kleur. En daarom in het Rijk van Gods genade al even min. Maar ga nu met dit soort uitdrukkingen niet de verkeerde kant op. Ga nou niet denken dat je de dingen in de heilsorde ook helemaal op zijn kop kunt zetten. En dat het ooit echt mogelijk is dat als de Heere door zijn Heilige Geest de mens zaligmakend bearbeidt, dat hij in de dankbaarheid begint. En misschien dan later ook nog eens een keer het stuk der ellende gaat leren. Nee. In dat opzicht geldt het niet. Wat de ene van voren leert, leert de andere van achteren. Dit leren ze allemaal. Hoe diep, dat weet God en dat bepaalt God. Daar hoeven wij elkaar niet aan af te meten. Maar die rouwklacht gaat de mens kennen. En dat plekje waar je voor God buigt en waar je je zonde uitzegt, gaat de mens kennen. En voor God je verootmoedigen, dat gaat de mens doen. En je zonde en vervloeking bedenken, dat gaat de mens doen. En dan leren ze het nog heel persoonlijk ook. Dat hoor ik ook in dat woordje bijzonder, afzonderlijk. Ieder afzonderlijk, zie je dat? Ook die vrouwen afzonderlijk. De mannen apart, de vrouwen apart, de families apart, de personen apart. Wat zegt dat? Dat het een persoonlijke zaak is. Zalig worden. We worden niet met z'n tweeën tegelijk geboren, zelfs een tweeling. Die twee komen nog na elkaar op de wereld. En als je sterft, ook als je allebei in een verkeersongeval omkomt, dan sterf je nog persoonlijk. En dan sta je nog persoonlijk voor je rechter. En zalig worden is ook zo bijzonder persoonlijk, gemeente. Mannen en vrouwen apart, ook getrouwde mannen en getrouwde vrouwen. Apart. God bekeert geen echtparen. God bekeert mensen, schepselen, individuen. Nou, natuurlijk. Natuurlijk is het mogelijk dat zowel de man als de vrouw de Heere oprecht vreest. Natuurlijk zouden we aan de macht van de Heere tekort doen. En zouden we de woorden van de Heer Jezus zo toepassen dat als de man bekeerd is, de vrouw niet meer bekeerd kan worden. Want twee zullen op één bed zijn en de een zal aangenomen en de ander zal verworpen zijn. Er zijn mensen die door woorden als deze helemaal in vertwijfeling zijn geraakt. Ik heb ze wel ontmoet. Dat als ze dan wisten dat die ene de Heere had leren kennen, dat ze voor zichzelf alle mogelijkheden buitensloten. Want de Heer Jezus had immers gezegd zo en zo. Maar dat is een verkeerde toepassing. Gelukkig, Gode zij dank, en hij is nog gewillig ook om zowel de man als de vrouw tot bekering te brengen. En niet alleen de man en de vrouw, maar ook nog de kinderen. Stokbewaarder verheugde hij zich dat hij met zijn gehele huis aan God gelovig geworden was. Laten we in dat opzicht niet gering en niet te klein van de Heere denken. Maar het is wel uitzonderlijk als God een man en een vrouw op hetzelfde moment bekeert. Soms krijg je wel eens de indruk. Soms krijg je wel eens de indruk. op een avondmaal zondag. Dat als de een gaat, de ander dan prompt ook moet gaan. Is dat scherp? Of is dat eerlijk? We gaan toch niet omdat we de ander zien gaan? Je kunt toch alleen maar gaan omdat God je er brengt, onafhankelijk van wie er verder ook gaat of niet gaat. Laten we ook in dat opzicht eerlijk met elkaar omgaan en eerlijk met onszelf omgaan. Natuurlijk, ik blijf zeggen wat ik zo pas zei, zeker er zijn echtparen die allebei in oprechtheid de Heere vrezen. En ik zeg dit niet om ook twijfel te zaaien, maar om het stuk van het zelfonderzoek ook eerlijk te laten verlopen, gemeente. Zoals we persoonlijk werden geboren, zo moeten we persoonlijk ook worden wedergeboren. En dan kun je elkaar bij tot een hand en een voet zijn, zeker. Maar het is wel en het blijft ook een persoonlijke zaak. En nou hopen we volgende week weer avondmaal te vieren. Dan zien we het voor onze ogen. De doorboorde. De zaligmaker. Dan zien we het in de tekenen van brood en wijn. Zijn verbroken lichaam. Zijn vergoten bloed. Dan wordt het ons voor de ogen gesteld als het brood gebroken wordt. Zo is het lichaam van Christus gebroken. En als de wijn uitgegoten wordt, zo is het bloed van de zaligmaker vergoten. Wie deden dat? Avondmaal vieren, dat is zien. Degene die wij doorstoken hebben, gemeente. Daar laat God het zien. Wat we met onze zonden hebben gedaan. En daarom kun je daar nooit komen. En daarom kun je daar nooit zitten. Dan alleen als een schuldverslagen zondaar. Want dat dat zo moest. Zoals het in brood en wijn wordt voorgesteld. Dat is omdat ik zo verdorven ben. Begrijpt u wat we daar doen aan de avondmaalstafel? Dat is voor God belijden, Heer. Dat is nou mijn zonde. Voor mij moest u daar staan. Voor mij moest u daar hangen. Voor mij moest u verbroken worden. Begrijpt u dat zonder die kennis je nooit met vrucht aan het avondmaal kunt deelnemen? Maar nou nog wat anders. Want als God ons zo de doorboorde laat zien en we er niet onderuit kunnen om daar met schuldbesef belijdenis van onze zonde voor Gods aangezicht te moeten doen. En diep voor God te verootmoedigen, zodat je misschien wel eens liever onder de tafel zou kruipen dan aan de tafel zou zitten. Vanwege de zelfverfoeiing en vanwege de besef van je eigen onwaardigheid. Dan is daar toch ook deze andere kant, want de Heere Jezus had dat niet met zich hoeven te laten doen. Laat ik het eens heel simpel zeggen, hij had dat niet hoeven te nemen. En God had dat gedrag van zijn schepselen niet hoeven te nemen. Maar hij heeft het genomen. En daarom, wat daar op Golgotha gebeurd is, in de verbreking van het lichaam en het vergieten van het bloed van de Heere Jezus Christus, dat heeft ook nog een andere kant. Want hij heeft zich laten verbreken. En hij heeft zijn bloed laten vergieten. Waarom? Dat heeft zijn grote liefde gedaan. Zijn goddelijke ontferming. Dat is gebeurd omdat hij gezegd had, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Dan laat datzelfde avondmaal ook zien, niet alleen maar mijn veroordeling. Niet alleen maar Gods oordeel over mijn zondige bestaan. Maar dan laat datzelfde avondmaal mij ook zien het wonder dat de Heere nou uit vrije genade, en ik kan het niet begrijpen en ik zal het ook nooit doorgronden kunnen, zelfs in de eeuwigheid niet, want het blijft een wonder, maar dat God uit vrije genade nu zijn zoon heeft willen geven langs deze weg, om verloren mensen, zulke verfoeilijke zondaren, toch weer met zich te verzoenen en aan zich te verbinden. En daarom is de avondmaalsviering, daarom is het aanzitten aan de avondmaalstafel en het vieren van het sacrament van de dood des Heren inderdaad ook een weg die de Heere geopend heeft om zo'n neergebogen ziel op te richten. En zo'n verslagen hart te bemoedigen. En hem hoop te geven. En hem zijn geloof te versterken. En hem te laten zien dat, hoe het er dan ook uitziet aan onze kant, er bij de Heere vergeving is. En dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat de genade veel meer overvloedig geworden is dan onze zonden. Want dan gaat God die fontein openen waar het volgende vers van Zacharia over spreekt. Dan is het doen aan de zonde en de ongerechtigheid voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem. En dan kunnen ze allemaal, helemaal, maar ook weer persoonlijk, gewassen worden in dat bloed van het Lam. Amen. We zingen Psalm 130, het tweede vers. Laten wij danken. Getrouwe God, wij zeggen u ootmoedig dank dat u ons uw woord geeft en dat u ons in uw woord ook zo duidelijk de weg wijst. Dat u ons laat zien wat de Heilige Geest komt doen, waarom hij dat komt doen. Om een mens te brengen op de plaats waar hij zijn moet. Om hem klaar te maken, voor te bereiden. De noodzakelijkheid te doen beseffen. Het hart ervoor toe te bereiden, zodat die mens echt ook die fontein tegen de zonde en de onreinheid nodig gaat krijgen. Er niet meer buiten kan. En als dan het woord gepredikt mag worden, Heere, waarin ons die volle Christus mag worden uitgestald, dan is de aarde rijp gemaakt. Dan is het de regen van de genade Het enige waardoor de rijp klaargemaakte aarde nog verkwikt kan worden. O God, geef ons een gezegende voorbereidingswijk. Laten we het niet met een handomdraai doen. Maar laten we de dingen die vandaag meegegeven werden vanuit uw woord ook serieus overdenken en overwegen. Voor uw aangezicht. En laat het voor een ieder van ons een persoonlijke zaak mogen zijn, heren. Ook voor degenen die niet gewend zijn avondmaal te vieren. Want dat kan dan zo wezen, maar daarmee zijn we natuurlijk niet klaar. Als we dat echt niet kunnen, als ons geweten dat ook zegt, dan kunnen we ook niet sterven. Dan kunnen we ook niet u ontmoeten. Dan is het niet goed. Heren, wilt u daarom een ieder van ons, jong en oud, bezoeken met uw heil. En dat werk van uw Heilige Geest in ons midden verrichten. Tot roem van uw genade. En geef gij ons niet alleen een gezegende week van voorbereiding. Maar geef ons aan het eind van die week, bij het begin van de nieuwe week, ook een gezegende avondmaal zondag. Waarin het ervaren mag worden, heren, dat de gekruisigde, dat de doorboorde zaligmaker zondaren ontvangt en met hen eet. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.